Wist je dat stoppen met alcohol niet zo moeilijk is, maar nuchter leven een stuk ingewikkelder? Althans, dat zegt onze gast van vandaag. Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Mijn naam is Marleen en naast mij zit Sielke. Deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout.
Onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Ik ben moeiteloos afgevallen, ik heb een beter humeur en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik.
En mijn 20-jarig slaapprobleem is verdwenen, mijn menstruatie die weg was is weer helemaal terug, ik kan stress veel beter handelen en ik heb ontzettend veel energie.
En dat heb ik ook en dat komt echt doordat we een hele fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda en vandaag hoor je alles over Koos van Plateringen. Hij was presentator, is nu alcoholvrij counselor of coach en maakt de podcast Eerlijk Over Alcohol. Sielke en ik zijn een challenge aangegaan om een half jaar niet te drinken en we gaan heel goed, want we zijn al 2,5 maand nuchter. Koos, welkom.
Hoi.
Hoe lang ben jij al nuchter?
Oh, 5,5 jaar.
Oh, ja. Wow. Moeten wij nog eventjes. Ja.
Zijn jullie dat van plan dan?
Ik heb een, hoe noem je dat? Een open eindje in mijn hoofd.
Ja, want ik hoor wel duidelijk van, we gaan een half jaar niet drinken.
Ja.
En wat je dan wel vaak ook hoort van mensen, is dat ze dan ook blij zijn dat na dat half jaar dan toch de fles weer open mag.
Ja, ik weet wel dat het zo uitgekiend was, dat iemand tegen me zei, oh, dus dan ben je precies klaar voor Down the Rabbit Hole.
Oh.
En dat ik dacht, dat wist ik zelf helemaal niet. Maar toen dacht ik wel, oh ja, dat voelt dan wel zo van, oh, dan kan ik weer. Maar het voelt nu eigenlijk ook heel goed. Dus het is bijna zo zonde om het dan zo'n half jaar weer te verpesten of zo.
Ja, ja, en meteen maar even de facts. Want jullie zitten dan nu op ongeveer 2 maanden.
Ja, 2,5 maand.
Ja, dan zit je in een spreek, in wat ze in de verslavingszorg noemen de roze wolk. Ervaar je alle voordelen van het niet drinken. Hè? Je lijf gaat weer zelf dopamine, gelukstofjes aanmaken. Je staat 's ochtends fris op, dus het is een en al hoeladie, jee. Ja. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Uh-oh. Op een gegeven moment, na een paar maanden, dan is dit je baseline. Dus ga je het frisse wakker worden niet meer ervaren als, nou ja, heel bijzonder. Want dat is gewoon wat je elke dag doet. Je lijf gaat misschien weer niet, ja, weer normaal dopamine aanmaken. Dus dat gaat allemaal weer een beetje in balans komen. Maar dat is ook wel de fase die ze noemen de wall, de muur. Mm-hmm. Die keihard in je gezicht kan komen. Dat je denkt, ja, wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? Mijn leven is saai, ik maak niks meer mee. Je kan een beetje grumpy zijn, omdat je lichaam, je systeem nog steeds in balans aan het komen is. Dat is dan ook wel de fase waarin veel mensen denken, nou, weet je wat, ik ga het wel weer eens proberen. Niet meer zo extreem, maar zo af en toe een glaasje. Met het gevaar, want alcohol is natuurlijk heel gemeen, dat je binnen een mum van tijd weer zit op je oude niveau. Dus ja, dat down the rabbit hole kan een moment zijn dat jij denkt, nou, ik heb het nu al zo lang niet gedaan, ik ga.
Maar heel even, je het weet, zit je in een rabbit hole.
Je noemt dat dus the wall.
Ja.
Ik wil heel graag weten wanneer de wol ongeveer zijn intrede doet, zodat ik dat even in mijn agenda kan zetten.
Oh, jij houdt van controle houden?
Oh jee.
Nee, ja, dat verschilt natuurlijk per persoon, maar je kan meestal na 2 tot 4 maanden.
Oké, dan. En hoe heeft de wol zich, hoe groot was jouw wol?
Het was enorm.
Echt?
Ja, er was echt wel dat ik grijze, ja, misschien. Ik dacht, oh, dit is volgens mij wat depressief zijn betekent. Mm. Het heeft er alles mee te maken dat je menselijk systeem, je lichaam, ja, aan het opnieuw in balans aan het komen is zonder dat daar alcohol overheen komt. En in het begin, als je op die roze wolk zit, gaat je lichaam denken, oh, ik ga zelf dopamine aanmaken, want dat komt niet meer door de alcohol. En dan kan het best wel een beetje doorslaan, dat je je zo gelukkig voelt en zo die voordelen van het niet drinken ervaart, dat het daarna weer wat stiller valt en dat je gaat ervaren als saai, donker, een beetje grumpy. Een fase waarin veel mensen terugvallen.
En heeft dat denk je ook nog te maken met hoeveel je daarvoor dronk? Want ik dronk niet zoveel daarvoor.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, dat denk ik zelf namelijk ook wel. Ik ben er zo aan gewend dat ik nu niet drink. Dus dat voelt heel... het is gewoon zo. Dus ik hoef ook niet meer na te denken over of ik wel of niet drink. En dat maakt het ook heel makkelijk.
Ja.
Dus ik heb ook, ja, op het moment dat ik denk, oh, ik zou een wijntje willen, denk ik niet, ik ga een wijntje drinken. Het is meer gewoon net als je overdag denkt, oh, ik zou wel taart willen. Ga je ook niet al taart halen.
Wat waren de momenten dat je dronk?
Als wij naar vrienden gingen bijvoorbeeld. Maar ook als ik 's nachts niet kon slapen.
deed ik dat dus ook wel eens.
Als slaapmiddel?
Als slaapmiddel.
Echt?
Ja, ging ik het eerst echt wel zelf proberen en dan lukte het niet. En dan dronk ik een wijntje en dan was ik binnen no time weg, want dan gaat je hoofd uit.
Ja.
Maar dat wou ik gewoon helemaal niet. De hele tijd is dat ook goed gegaan, maar op een gegeven moment sluipt dat er weer in. Zeker als je gaat drinken, dan is de fles in de koelkast is heel dichtbij als je niet kan slapen.
Als die daar staat.
Ja, als je weet, ik val daarna gelijk weer in slaap. En ik heb niet super last van kater, maar ja, je voelt je ook niet top. Maar voor mij was het, ik vind nachten wakker liggen, vond ik echt vreselijk. Die hele tijd dat proberen en die frustratie. Maar als ik niet drink, dan doe ik het ook gewoon niet. Dan denk ik er niet aan. Dan lig ik even wakker en dan val ik weer in slaap. Dus het is een soort monstertje wat in mijn hoofd komt op het moment dat ik niet kan slapen en ik die week alcohol heb gedronken. Die dan zegt, hey, je kan ook een glaasje wijn nemen, dan val je weer in slaap. En dan echt dialogen in mijn hoofd, niet normaal. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon even ademhalen. Ik heb zoveel trucjes, gaat lukken. Ja, maar in de koelkast. Zo ging het echt. Echt ijsberend in de keuken gewoon. Het is gewoon zo erg. Daar word je helemaal gek van.
Maar dat is echt wat alcohol doet.
Dat is wat alcohol doet.
En nou heb jij geen verslaving, hè, toch? Als ik je zo hoor, helemaal niet. Maar zo werkt dus wel afhankelijkheid of verslaving.
Ja.
Een van mijn begeleiders die maakte laatst een hele mooie vergelijking met verliefd zijn. Het gevoel is er altijd. Dus je bent altijd, ben je verliefd of je denkt aan diegene. En als je elkaar ziet, bam. Dan is er euforia, dan komt die dopamine, dan heb je seks, dan ga je zoenen. En dan is het helemaal... En dat is eigenlijk wat jij ook omschrijft. Constant in je achterhoofd, het is er, het zou kunnen, wil ik het? Nee, nu niet. En dan op het moment dat je het doet, dan krijg je die ontlading van, oh lekker, ja, daar is het weer.
Ja. Maar is dat gevoel, verdwijnt dat of heb je dat nog steeds?
Dat gevoel kan er bij mij ineens zijn.
Oh ja, wat voor momenten dan?
Nou, als ik bijvoorbeeld met mensen afspreek met wie ik vroeger een alcoholrelatie had, dat je lekker veel drinken en gezellig en zien waar het schip strandt, ja, dat gevoel. En dan kan ik denken, zal ik dan even één keer...
Want
waarom zou ik niet één keer gewoon één avond lekker leuk?
Ja.
Nu, als het weer wat zonniger wordt en de terrassen gaan open, is ook zo'n trigger. Dat is dan toch dat je denkt, oh, lekker, even lekker op die vrijdagmiddag om 4 uur beginnen.
Even dat hoofd uitzetten.
En zien wel weer waar je zaterdagochtend wakker wordt.
Ja. Maar dus dat blijft. Dat is ook niet wordt dat minder?
Ja, dan ga je wel, daar kan je veel beter mee leren omgaan.
Okay.
Die triggers, die worden minder. Maar het kan er ook ineens weer heel heftig zijn.
Maar dus dan is het ook dat je waarschijnlijk mensen ook minder ziet. En dat je daar ook gewoon zelf een soort keuzes in gaat maken. Wie je ziet, wanneer je ze ziet. Omdat je ook weet dat die triggers gewoon te groot zijn, toch?
Ja, klopt. Het is bij mij eigenlijk wel... Mijn leven is heel erg veranderd. Ik ben zelf denk ik ook wel veranderd. Of tenminste intern is er wel van alles veranderd. En het is ook vrij onbewust gedaan. Ik heb nooit bewust gekozen... ik wil die niet meer zien of ik wil die niet meer zien. Maar als je met iemand gewoon toch veel dronk... en dat was de gemeenschappelijke delen waarom met jullie bij elkaar waren...
En je
doet dat niet meer... dan kan het zijn dat je denkt... ja, zonde vind ik het eigenlijk niet zo gezellig. En dat ligt dan niet aan diegene, dat ligt ook aan mij...
Ja,
dan verwatert een vriendschap. Of het krijgt ook een andere vorm, dat kan ook. Want ik kom erachter dat ik veel... Ik ben echt een ochtendmens. Nou, de tijd dat ik dronk, echt niet.
Want leuk, heel Ayurvedisch, Koos.
Is dat zo?
Absoluut. Ja, zeker. Maar dat is inderdaad ook, denk ik, wel heel erg leuk... ook om jou hier in deze Ayurveda-podcast uit te nodigen. Want ochtendroutine, dinacharya, binnen Ayurveda genoemd... is eigenlijk heel belangrijk. Dus echt gewoon de start van je dag. En als die fijn is, sta je al met 1-0 voor. Weet je, zo kun je het natuurlijk echt ervaren. En ik ben dan ook wel heel erg benieuwd... sinds dat jij dus niet meer drinkt... en volgens mij echt het roer helemaal om hebt gegooid... hoe jouw ochtendroutine eruit ziet. Kun je ons meenemen daarin?
Nou, het is wel interessant, want ik ben eigenlijk... Ik wil meer ochtendroutine gaan doen. Ik lees natuurlijk ook veel over dat het werkt als je een ochtendroutine hebt. Dus ik heb automatisch of eigenlijk onbewust wel al soort van vaste dingetjes. Dat is sowieso altijd ik creëer de dag. Dus ik visualiseer eventjes een moment van, nou, wat ga ik eigenlijk allemaal doen vandaag? En wie wil ik zijn in dat moment? Dus ik creëer eigenlijk een soort van being. Snap je wat ik bedoel? Ja. Van, nou ja, dit gaat er gebeuren, dus ik visualiseer. En soms neem ik daar wat meer de tijd voor dan anders. Maar het kan ook in een paar seconden dat je denkt, oh, dit ga ik doen. En dan zie ik dat. En dus ik zie dit plaatje van dat wij hier nu met elkaar zaten. Dat heb ik dan ook al eventjes vanochtend doorgenomen en de hele dag... En dat veroorzaakt eigenlijk dat de dag niet als een soort tsunami over me heen walst. Ik ben als het ware al een beetje voorbereid op wie ik wil zijn. Mijn intentie uitgezet voor de dag. Ik bid of ik mediteer. Dus ik geloof heel erg in dat er iets groters is dan mijzelf, wat naast me staat en wat het pad voor mij uitlegt. Dat kan je God noemen. Ik noem het ook wel eens het universum, ja. Maar het is, ik hoef het allemaal niet alleen te doen.
En hoe ziet zo'n moment van meditatie eruit dan bij jou?
Nou, als ik mediteer ga ik echt liggen en dan doe ik vaak een geleide meditatie. Als ik bid kan ik echt met mijn handen gevouwen, knielend op de grond zitten vragen om kracht.
Doe je dat hardop?
Ja. Het kan niet altijd hardop, of het kan natuurlijk altijd hardop.
Je hebt niet altijd zin erin.
Als ik in een vliegtuig zit, daar doe ik het ook wel eens, dan ga ik het niet hardop doen.
Nee, dan denken ze meteen, jee, help, dan gaat iemand zo gek.
Maar dat bidden is iets sinds kort hoor, eigenlijk.
Mooi.
Ja,
dat waarom, is, waarom doe je dat dan? Waarom kwam dat in je leven?
Nou, ik volg het 12-stappen-programma.
Kun je dat uitleggen wat dat is?
Ja, dat is het 12-stappen-Minnesota-programma... wat past bij zelfhulpprogramma's als de AA, Alcoholic Anonymous... waar ik naartoe ga, of de NA, de Narcotics Anonymous. En dat is een spiritueel programma... waarin je eigenlijk leert dat je het niet alleen hoeft te doen in het leven. Dat er iets, dat er een soort van higher power is. En ik kan me ook voorstellen dat je zit te luisteren, dat je denkt, oh god, Jezus, wat eng. En oh god.
Ja, ik word het zeggen.
Het kan afschrikken, maar het is, ik vind het heel fijn om me te realiseren dat er iets groters is dan mezelf, wat me draagt.
Ja.
En voor mij is dat het universum.
Ja.
Dus daarom vraag ik om kracht. En dat het helpt mij ook echt. Dat ik denk dat ik als ik me even in paniekerig voel op de dag, dat ik kan vragen van, help me. Of misschien is het een les voor me waarom bepaalde dingen gebeuren.
Ja, precies.
Zorgt voor veel vertrouwen in het leven.
Ja.
Ja.
En ook het leert me ook loslaten. Ja. Want ik ben zo geneigd om alles maar te willen controleren en vast te houden, dat het me echt spanning oplevert. Ja. En als ik dan leer loslaten van, op de flow die het leven... heet.
En eerst was natuurlijk de alcohol die je ervoor zorgde dat je alles losliet. En nu moet je het zelf natuurlijk uit jezelf halen. Ja,
dat is belangrijk. Ik doe dat ook. Sinds ik dat ben gaan doen, kan ik zoveel meer dingen... het is wat het is. Ja. En niet dat ik er niet van baal, maar wel, ik kan me zoveel makkelijker bij neerleggen. En dat scheelt zoveel onrust in je leven.
Ja, en dat is wel mooi dat je dat zegt. Je mag er ook van balen, want... Ja, als ik over mezelf praat, ik was ook al een groot deel van mijn leven geneigd om dat soort gevoelens, negatieve gevoelens van als balen, verdrietig zijn, boos zijn, weg te stoppen. Dat mag allemaal niet zijn.
Ja.
Nee, het is oké. Nee, het mag ook niet oké zijn.
Mm-hmm.
Maar dat je daar gewoon mee dealt en dat het er allemaal mag zijn, dat is volgens mij vrij leven.
Ja.
Dus je mag ook verdrietig zijn, alleen je kan overal verantwoordelijkheid voor nemen.
Precies.
Je hoeft niet een slachtoffer te zijn.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja. En dus dan, als we even weer teruggaan naar jouw je ochtend, weet je, dus dan heb je om kracht gevraagd, of je hebt meditatie gedaan.
Ja, yoga.
Yoga doe je ook? Ja, ik zag ook dat je yoga-retreats organiseert.
Ja.
Dus,
wat leuk.
Wat voor rol heeft yoga in jouw leven?
Ja, dat vind ik. Ja, daarom ben ik ook de retreats gaan organiseren, omdat ik heb zelf 3 jaar geleden een retreat gedaan. Ik had al wel eens geyogaat en ik deed al wel eens Bikram en dan weer niet. En toen had ik zoveel doorbraken eigenlijk en ook emoties die loskwamen. Ik denk, hoe kan het nou dat ik gewoon door een paar keer in een houding te liggen dat ik moet huilen? En ik wist niet eens waar het vandaan kwam. En er zaten zoveel knopen en ik leerde zo omgaan met weerstand in de les. En daardoor ook in mijn dagelijks leven. Dat ik dacht, iedereen moet dit weten, want dat is wat yoga met mij doet.
Ja.
Het naar binnen keren. Dus echt voelen van, wat ervaar je nou? En hoe ga je om met een ingewikkelde houding? Raak je geïrriteerd? Ga je er tegen vechten? Laat je het gewoon gaan? Zak je er dieper in? Ja, dus eigenlijk, dat staat voor mij eigenlijk ook helemaal gelijk aan hoe het leven is. Het smijt van alles in je gezicht. Hoe ga je ermee om?
Ja, precies. En dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt met zo'n houdingen. Je kan of alles wegverdoezelen en een soort van alles wegstoppen. Maar met een yoga-houding, reken maar van yes dat even al die opgekropte emoties je op een gegeven moment echt wel gaan aankijken. En wat doe je er dan mee? Dat is echt...
Ik lag laatst. We waren zaterdag, was ik een yin-yoga-les. En yin-yoga, dan lig je lang in dezelfde houding. Dus het is eigenlijk een hele mooie meditatieve vorm van yoga. En toen zei die teacher iets wat mij heel erg heeft geïnspireerd ook weer. Ze zei van, laat los hoe deze houding van jou eruit moet zien, maar ligt gewoon in de houding. En toen dacht ik, wow. Ik heb bij alles wat ik doe in het leven een plaatje van hoe het zou moeten zijn. Mm-hmm. En daar ben ik naartoe aan het leven. En dat is eigenlijk zo vermoeiend.
Ja, totaal.
En toen dacht ik, oh, ik mag ook dus gewoon, het gaat zoals het gaat. En de situatie is de situatie. Ja. Ik ben zoals ik ben. Dit gesprek is zoals het is. Het is oké.
Ja.
In plaats van dat ik me moet gedragen naar hoe het voor mij... En ik ben met alles wat ik doe, is er een perfect plaatje. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel heel mooi inzicht. Nou ja, dat is wat yoga dus doet.
Ja.
Inzichten.
Totaal. Mooi, echt mooi hoe je dat zegt en omschrijft en ook wat het je brengt. En is het ook iets wat jou... Hè, dus daar start je ook wel de dag mee dus? Met,
ja, ik heb een appje. Soms is het 5 minuten, soms is het 1 kwartiertje, ja, soms een half
lekker.
Uur.
En ja. Doe je dan nog iets na de yoga?
Nee, ik ben helemaal gestopt met sporten in de sportschool. Het heeft er alles mee te maken. Ik vlieg misschien een beetje van de hak op de tak, hoor. Ik kwam erachter dat ik een groot deel van mijn leven over grens ben gegaan. Dus in mijn werk en leven bij televisie en radio. Het heeft mij zoveel...
Je hebt heel lang bij shownieuws heb je gewerkt.
Ja, op een gegeven moment kwam ik erachter dat het helemaal niet mijn plek is. Maar ja, het bracht me wat ik graag wilde. Dat is op tv. Dus ik heb het ook wel achteraf ervaren als telkens over grenzen gaan van spanning, live tv, toch ook een situatie, een wereld waarin het elke dag anders kon zijn. Dus altijd op je hoede zijn. In de sportschool over grenzen heen gaan, jezelf pijn doen. Nou, als ik dan yoga ging doen, deed ik Bikram yoga.
Oh ja, dus meteen heb ik ook echt
me hier helemaal in, wat je zegt.
Dus, ook na mijn yoga-retreat afgelopen zomer dacht ik, ja, ik ga... Het is tijd voor rust en stilte en meer bezinning. En in die fase zit ik nu. Dus ik ben niet meer over grenzen aan het gaan. En veel meer aan het doen wat mij nu dient.
Ja.
Gewoon wat zachter voor jezelf.
Dat.
Ja.
En misschien komt er op een gegeven moment weer een fase waarin ik wel denk van ik heb zin om weer gewoon lekker over die grens en mezelf gewoon te pijnigen. Want dat kan ook heel lekker zijn. Maar dat hoeft niet. Dus ja, toen ik ook toen jullie me uitnodigden voor dit gesprek, ben ik ook gaan lezen over wat is Ayurveda dan. En nou ja, waar ik nu wel achter kom, is dat ik veel meer ook ben gaan luisteren naar wat ik zelf nodig heb.
Ja, dat is goed.
Ja, en want ik was ook best wel streng wat betreft eten en geen suikers en geen zoeterans, want er zitten dan weer calorieën in. En allemaal heel streng voor mezelf.
Ja.
Terwijl nu... Ja, dat zei ook een yoga teacher. Als jij voelt van, ik heb suiker nodig, neem lekker een stuk chocola.
Ja.
Je weet zelf wel wanneer je jezelf in de maling neemt en te veel eet.
Precies,
maar
zeker.
Doe wat jij vindt, wat je nodig
voelt.
Hebt.
Ja.
En dat is wel iets waar ik echt ben achtergekomen, sinds ik niet meer drink, intuïtie en verbinding met mijn hoofd en mijn hart. Van, dit is wat ik nu nodig heb en dit ga ik gewoon nu doen en het is oké.
Mooi. En dat is ook echt zo Ayurveda, dus dat je gaat voelen wat je nodig hebt.
Ja.
Want mensen die bij ons net beginnen, die vragen ons ook steeds, hoeveel van dit mag ik? En hoe moet dit dan? Hoe moet ik dat dan? Hoe vaak mag ik eten? En wij zeggen altijd, ja, dat ligt aan wie jij bent, wanneer jij trek hebt. En dat ga je leren als je wat meer in balans komt en kan voelen wat je nodig hebt. Maar daarvoor heb je inderdaad wel iets te doen vaak. Heel veel mensen voelen niet meer.
Nee.
Voordat ik Ayurvedisch ging leven, had ik ook echt... Oké, op een dag mag je dit eten. Nou, weet je wel, dan heel strikt dingen doen. Terwijl als je gaat voelen, dat is zoveel fijner. En
ja,
volgens
precies.
Mij ook
heb
veel
je,
gezonder.
Heb je echt honger? Weet je, heb je wel echt honger? Of eet je gewoon omdat het nou eenmaal er staat? Of omdat het 6 uur is? Weet je wel, waarom doe je de dingen die je doet? En dat is natuurlijk, het is zo'n fijne houvast of zo. Maar is het echt wat je nodig hebt? Ja, dat weten heel veel mensen denk ik ook niet.
Nee.
Dus dat,
alcohol, dat gooit een sluier over gevoel. Dus als je echt tot een kern wil komen van wie je bent, zou ik je adviseren, stop een tijdje met alcohol en kijk dan wat er zich aandient. Ja. Want je zit zo snel in zo'n hoe zeg je dat? Zo'n kringeltje van
alcohol. Ja, visueuze cirkel.
Visueuze cirkel van alcohol op bepaalde momenten, omdat het je ontspant.
Ja.
Maar het veroorzaakt ook zoveel stress in je lijf, dat je lichaam is het aan het opruimen en dan ga je weg bij gevoel.
Ja, want dat vind ik wel interessant. Dat heb je ook al in je eigen podcast uitgelegd. Maar wat is het precies wat alcohol in je lijf doet? Weet je, wat de stress die het veroorzaakt? Kun je ons daar even in meenemen?
Kijk, het heel kort gezegd, het is gif wat je drinkt.
Mm-hmm.
Dus je lichaam gaat meteen in een stresssituatie. Dat is al bij één slok. Het moet weer het opruimen.
Ja, maar dat vind ik dus interessant, hè? Want ik denk dat heel veel mensen alcohol met ontspanning in verband brengen. Dus als jij zegt, ja, maar alcohol is eigenlijk meteen stress. Dat klinkt denk ik voor heel veel mensen een soort van heel raar.
Ja, maar het gevoel wat wij ervaren als ontspanning is je lichaam die aan het opruimen is, wat in je lijf gekomen is. Dus gif. Kijk, als alcohol echt tot heel veel ontspanning zou leiden, dan zou elke alcoholist een fantastisch leven hebben. Nou, het tegendeel is waar.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En je lichaam is heel, en dat is dat visueuze cirkeltje, is heel snel gewend aan, dit is een moment waarop ik drink en dat vind ik lekker, want dan ontspan ik en dat is een fijn gevoel. Dus de volgende keer als je weer in die situatie komt, denkt je lichaam alweer, oh, geef me nog een keer lekker dat glas, want dit was zo lekker op dat moment. Bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, dat is echt een moment allemaal, dan mogen we ook wel om 4 uur 's middags.
Ja.
De vrijdagmiddagborrel is daar natuurlijk uit ontstaan. Als jij dat elke week doet met bepaalde mensen in een bepaalde, op een bepaalde plek, in een bepaalde situatie, is je lichaam helemaal geconditioneerd.
Ja.
Eigenlijk al meteen na die eerste keer. Want de volgende week denkt je lichaam, gaan we weer. People, places, things. Dat hoor je vaak ook in de verslavingszorg. Hè? Mensen, situaties, plekken, doen je systeem herinneren. Het is een Pavlov, je ziet diegene.
Ja,
je lichaam
gaat
zich al gedragen alsof er alcohol komt. Er komt een ongemakkelijk gevoel.
Ja.
Ja, en dat is dat visueuze cirkeltje.
Ja.
Kijk, dan is het interessant om te zeggen, ik stop daar eens helemaal mee. Jullie hebben een half jaar, dat is best een uitdaging voor heel veel mensen. Maar dan kom je wel ook op dat punt, dat ongemakkelijke punt van, ik wil echt graag. En nu is er dus geen alcohol, ik voel me ongemakkelijk, wat ga ik dus nu doen? En dan is het interessant om te kijken, wat maakt het dat ik me ongemakkelijk voel?
Ja.
Waarom kan ik dit niet zonder alcohol? En dan ga je echt naar jezelf kijken, dan ga je ergens doorheen. Maar ja, dan kom je wel op die plek waar we het net over hadden, over gevoel. En dan kom je in reinen met jezelf. En misschien betekent het ook dat je je shit moet opruimen.
Ja.
En dat is wat we als mens allemaal heel ingewikkeld vinden. Pijn. We hebben allemaal pijn. Er zijn allemaal kleine of grote dingen gebeurd in ons leven, in onze jeugd, die ons hebben gevormd, die onze gedachten over onszelf hebben veroorzaakt van ongemakkelijkheid, negatief zelfbeeld, onzekerheid, noem maar allemaal op. Maar dat aangaan,
Ja, dat is en
dat is wel de sleutel naar vrij leven.
Wat was bij jou eigenlijk de druppel dat je echt stopte met drinken?
Nou, dat was ik was er een weekend drinken.
Ja. Maar een wijntje, extreem. Een biertje? Oh,
alles door elkaar. Ja. Maar wijn, bier en gin tonic.
Ja.
Zolang ik me kan herinneren, drink ik gin tonic, wijn en bier. En dat wisselde ik dan af. Maar mijn huwelijk stond wel eigenlijk op springen. Dat had ik zelf niet door. Maar Ton had me wel een paar keer gezegd van, joh, als dit zo doorgaat, weet ik het niet. Want ik was een tikkende tijdbom. Wij konden hier heel gezellig beginnen met een paar wijntjes. Maar uiteindelijk was ik thuis een duivel. Ik heb hele erge dingen gedaan. En dat was eigenlijk elk weekend. Maar ik dacht maar de hele tijd van, ja, dat komt omdat ik gewoon heel moe was. En
druk met werk.
Ja, natuurlijk. Ja. Heel veel stress dus ook opbouwen. Ja. En maar doorgaan over die grens. Dus logisch dat je dan die ontspanning zoekt in iets.
Ja.
En dat geeft natuurlijk alcohol en of drugs. Want er kwam ook wel vaak cocaïne bij. Hoewel ik daar geen probleem verder mee heb. Maar dat was wel een leuke manier ook om door te kunnen drinken.
Zonder dat je omviel?
Ja.
Ja.
Inderdaad. En om vervolgens wel gewoon een halve week gewoon echt comateus door het leven te gaan.
Oh my god. Oh ja.
Dus maar Tom, ik negeerde dat altijd. Ik dacht van, joh, doe even normaal. Ik moet ontspannen. Omdat het ook heel normaal is, hè. Ik had ook het idee dat de hele wereld gewoon dronken was elk weekend. Ja, dat was mijn wereld.
Ja, maar alcohol is ook heel normaal nog. Dus ja.
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 Maar toen kwam het ook wel bij andere mensen in mijn omgeving terecht, bij collega's. En daar was ik al, had ik ook wel eens hele vervelende dingen gedaan. En toen werd me wel duidelijk gemaakt, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar zo willen we gewoon niet meer met je omgaan. En toen dacht ik, oh, dan is dit de druppel.
En dat was echt één incident, dat je echt dacht, dit is de druppel? Of was dat een...
Er was een samenloop van, maar er was dan uiteindelijk wel één incident op een vakantie in Ibiza, wat er echt, waarvan ik echt dacht van, nou ja, als deze mensen het ook gaan zeggen...
En dat wie deze mensen
dat
waren?
Dat waren mijn collega's destijds bij Shownieuws, ja. En toen dacht ik van, ja, dan... Ik wist natuurlijk ook al wel van diep van binnen dat ik een problematische relatie had met alcohol. Mm-hmm. Maar ik wilde altijd leren omgaan met. Ik dacht, ik moet gewoon zorgen dat ik daar toch op een of andere manier goed mee kan omgaan. Ja. Want ja, ik vond het natuurlijk ook hartstikke leuk, die avonden. En nou ja, dat ontspannen gevoel waar we het net al over hadden. Maar toen wel meteen hulp gezocht. En toen kwam ik er ook wel achter dat ik wel, dat de rol van alcohol wel groter was in mijn leven dan alleen die uitspattingen in het weekend. Want ik was daar wel... Nou ja, een van mijn begeleiders, vergeleek het met verliefd gevoel, vertelde ik dat net volgens mij ook.
Ja, dat zei je. Ja.
Nou ja, dat. Ja. Ik was constant met alcohol bezig. Wanneer kan ik weer? Met wie? Als ik in een café ergens binnenkwam, ik zag meteen hoe de biertjes eruit zagen. Zat er veel schuim op, dan nam ik wijn. Waren de wijnglazen mooi vol, nam ik wijn. Nou ja, zo, weet
maar,
je wel.
Ja, maar dat klinkt dan inderdaad extreem. Maar ik dronk niet veel en ik was er ook veel mee bezig.
Nou ja, moet je nagaan.
Want de mensen kunnen zich misschien... Ik weet niet of mensen zich kunnen herkennen in veel, heel veel drinken die luisteren. Maar ik herken dat gewoon ook. En dan drink je misschien één of twee keer per week een wijntje. Maar in mijn hoofd deed dat, ga ik dit weekend drinken?
Vraag
ik
me ook af.
Vanavond een borrel, ga ik wel of niet? En ik werd helemaal gek daarvan. Omdat ik eigenlijk diep van binnen niet wil drinken. Omdat ik weet, ik voel me veel beter als ik niet drink. Maar toch, iedereen drinkt. Ik kan heus wel een wijntje drinken, gezellig. Ik dacht ook soms echt, ik ga gewoon een wijntje drinken. Gewoon even gezellig. Maar eigenlijk dacht ik, ik heb er gewoon geen zin in. Maar de hele tijd in je hoofd. En dan kwam ook de nacht er nog bij. Waar ik weer in dialoog met mezelf ging houden. Ja, maar ik kan niet slapen. Drink een wijntje. Nou, weet je hoeveel ruis dat kost in je hoofd? En dan drink je dus niet veel.
Maar weet je wat? Ik vind het echt heel bijzonder dat je dit zegt. Want je dronk dus echt niet veel.
Ik dronk echt niet veel.
Hoe gevaarlijk en sluw alcohol is. Want een van de dingen die je leert als je dan in zo'n... Ik ging dan elke week naar een kliniek. Toen zeiden ze, ja, je gaat tijd krijgen.
Je houdt tijd over.
Ja, tijd over. Hoezo? Het is toch maar 24 uur in een dag. Maar die ruimte die dit inneemt in je hoofd, neemt bezit van je. En
sowieso.
Kan iemand dan wel normaal omgaan met alcohol? Kan dat überhaupt? Of is dat gewoon voor niemand weggelegd?
Nou, als jij dus vertelt, ik dronk in het weekend één wijntje, dan ogenschijnlijk zou ik zeggen, zij kan die Marjolein, nou, die ook water zo kon drinken. Sorry.
Zo grappig.
Zei ik dan Marjolein? Dat gebeurt vaker.
Heb je daar een beetje schade van opgelopen van het vele drinken of niet?
Nou, ja, had ik wel. Maar goed.
Oh, oké, wat dan?
Ja, leverdingetje. Ja.
Het
is wel weer hersteld.
Oh, ja.
Maar ik dacht, nee, ik ga eerst even antwoord geven op jouw vraag. Excuus voor het verkeerd uitspreken van je naam. Ogenschijnlijk kan jij normaal omgaan met alcohol, af en toe een wijntje. Mm-hmm. Maar eigenlijk dus niet, want het zit er helemaal in je systeem.
Ik ben gewoon de hitte mee bezig.
Ja, en nou, dat noemen super ze, daarom zeg, kunnen ze dus, kun je dus ook verslaafd zijn aan één glas per dag. Want mensen vragen wel eens, wanneer ben je nou verslaafd?
Ja.
Nou, ik denk dat als je zo met alcohol bezig bent, ook al gaat het maar om 3 glazen per week...
Ja. Mm-hmm. Ja, dus toch net als met sigaretten. Ook al ben je een gezelligheidsroker, dan is er altijd wel even dat moment dat je denkt, wanneer kan ik weer het gezellig maken?
En als je gewoon zo bewust leeft, zoals ik zelf doe, dan is het eigenlijk zo zonde van je tijd. En daarom vind ik niet drinken gewoon heerlijk. Ik heb echt vaker een maand of 2 maanden niet gedronken. Vond ik heerlijk, maar altijd dacht ik, ja, nu kan ik wel weer een wijntje drinken. Totdat ik dacht, ik ga het gewoon eens echt iets langer niet doen.
Ja.
En nu de 6 maanden dus. Het geeft zoveel rust. En ik denk dat iedereen wel op zoek is naar iets meer rust ergens in zijn hoofd. Dus dat is voor mij hetgeen waar ik het meest aan heb. Ja.
Ja, en dan wat ik aan het vertellen was... ik was echt wel redelijk uit balans. Mijn lever staat in contact met je bijnieren. En ook met in je hoofd, in je hersenen, je hypothalamus. Ja. Nou ja, in ieder geval die was bij mij verstoord. En vooral die hypothalamus zorgt voor remmen en gas geven. Dus ik zat heel laag in mijn energie en ik had echt zoiets van, hoe kan het nou dat ik me zo moe voel en ik leef zo gezond en ik drink en ik doe al niks meer 3 jaar lang en ik ben gewoon niet... En toen ben ik naar een ortomoleculair therapeut gegaan En toen kwam er wel uit dat daar een soort verstoring zat. Dus dat is inmiddels ook wel weer helemaal goed. Maar dat heeft wel de alcohol aangericht.
Niet gek ook natuurlijk.
Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat als je dus wil stoppen met drinken, dat het dus ook zo fijn is om, wat Ayurveda je in ieder geval kan geven, is bijvoorbeeld zo'n hele fijne routine. He, dus wat jij ook hebt met meditatie en met yoga, dat je dus echt de ruimte en de tijd neemt om maar even te gaan zitten met alles wat je op dat moment dan ook dus tegenkomt. Want ik kan me ook voorstellen dat het anders zo ingewikkeld... Ik vraag me gewoon ook af hoe je anders moet stoppen met zoiets. Weet je, als je daar niet heel bewust iets anders, en niet best voor in de plaats zet, maar in ieder geval wel dus bewust dat alles wat op je afkomt aankijkt.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel wat gebeurt. Want er zijn zoveel mensen die uit ongemak drinken, of ze vinden het spannend om naar een feestje te gaan, of even het rauwe randje eraf. Dus iedereen heeft wel wat aan te kijken. Maar ik weet niet wat jouw tip is voor mensen die ook, net als ons dan nu, gestopt zijn voor een tijd, of willen stoppen voor een tijd. Wat zou jouw tip daarin zijn om dat zo goed mogelijk te laten verlopen? Weet je, is het cold turkey? Is het... Ga zitten met dit, doe dat of zo of zo?
Ik zou dan wel gewoon stoppen, cold turkey.
Mm-hmm.
Tenzij je elke dag een fles drinkt, dan moet je dat even misschien wat geleidelijk afbouwen. Want dat kan echt gevaarlijk zijn als je meteen stopt. Maar vooruitgaande dat je gewoon een gezelligheidsdrinker bent, stopt gewoon cold turkey. En zie het als maak het ook een beetje speels. En zie het als een hele leuke ontdekkingsreis naar jezelf. En have fun daarmee.
Ja.
We maken het allemaal zo serieus. Maar we zijn gewoon maar wezentjes die hier in het grote universum rondlopen. Ons leven te leiden met alles wat we meemaken. En kijk naar... zie je het als een zoektocht naar jezelf. Wie ben je en waarom drink je? En misschien maak je een keer een uitglijder en dan pak je het weer op. Maar het mooie is dat je uiteindelijk kom je echt in contact met jezelf.
Mm-hmm.
En ben je weer in... ik weet niet of je ooit in balans komt. Ik denk dat dat in het leven lastig is. Het is altijd natuurlijk, het vliegt alle kanten op.
Tuurlijk.
Maar dat je wel erachter komt wie je nou echt bent, waar je voor staat en ook waar je op uit bent in je leven. En misschien leef je nu al een leven waarvan je ooit hebt bedacht dat het zo zou moeten zijn.
Mm-hmm. Ja, het plaatje
in plaats van
in je
dat
hoofd,
het echt je intrinsieke ik is.
Zeker.
En dat is ook het proces waar ik middenin zit. Ik doe nu ook hele andere dingen dan wat ik 6 jaar geleden deed. En ik kom ook achter dat dat eigenlijk iets is wat ik mezelf als jongetje al had bedacht. Als ik bij tv ben en als ik bekend word, dan ben ik gelukkig.
Maar dat was helemaal niet
Nee, maar ik heb daar heel hard voor gevochten om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
Superleuke tijd gehad. Ik had het nooit willen missen. Ik heb er zoveel geleerd en zoveel leuke dingen meegemaakt. Maar nu sta ik op een andere plek. En dat heb ik wel te danken aan het feit dat ik ben gestopt met alcohol en drugs.
Ja,
dat je dichter bij jezelf komt.
En dat is dus echt, ik zei het net ook al, en jij zegt het ook al, aangaan... Mm-hmm. Met wat zich dan aandient. En dat is gewoon niet altijd leuk.
Fight your demons.
Ja, gewoon even de shit in de bek kijken of zo.
Zijn er nou nog... ik bedoel, alcohol is nou afgeschreven. Maar Stephanie zei laatst, mijn beest moet er ook uit af en toe. En dat vond ik zo mooi, hè? Is dat bij jou ook nog? Dat je denkt, ik mag 1 keer per jaar aan de drugs. Of 1 keer doe 3 keer per jaar ayahuasca of zo. Dingen die...
Nee.
Nee.
Oh, ayahuasca, dat vind ik dus nu ook weer een signaal uit het universum dat het zich weer aandient. Want op een of andere manier word ik er telkens mee geconfronteerd. En
dat is misschien eens tijd.
Ja. Ik moet dat niet doen. Bang dat mijn systeem weer door elkaar geknald wordt. Mm-hmm. Maar de laatste tijd denk ik, misschien is het wel goed voor mij om ook dat een keer aan te gaan, kijken wat er nog zit aan misschien onopgeloste trauma, pijn, weet ik veel. Haal dat niet meer uit drugs, maar ik vind het wel leuk om... Ik ben bijvoorbeeld nu een boot aan te organiseren voor de Gay Pride. Sober is sexy, met alleen maar mensen die niet...
Oh, wat leuk.
Dus jullie zijn van harte uitgenodigd.
Om te
laten zien dat je dus sober gewoon ook een heel leuk feestje, en dat je gewoon jezelf kan zijn zonder alcohol of drugs. Maar dat is dan weer een groot event en daar haal ik dan ook heel veel excitement uit, want dat is dan spannend.
Zo leuk.
Sponsoren komen. Ja. Dus ik doe altijd wel een soort... Ik heb elk jaar wel een uitdaging.
Zo'n uitlaatklep, iets van een... En ik weet ook nog... En daarna dan gaan we hem ook afronden. Maar ik weet ook nog dat ik ooit een keer op mijn werk was van een meisje. En die was best jong, maar die dronk niet. Die had gewoon geen druppel alcohol gedronken in haar leven. En ik weet nog dat ik dus echt dacht, wauw, ik heb er zoveel respect voor. En nog steeds als ik dan iemand tegenkom die niet drinkt, denk ik alleen maar, wauw, ik vind dat zo knap. Terwijl dat je dan echt denkt van, hé, maar waarom is dat nou... Dat is dan zo bijzonder, terwijl je kan het zelf natuurlijk gewoon ook doen. Wat is het, weet je wel, waarom we dat dan gewoon niet met z'n allen ook doen? Het is echt, ik vind het juist alleen maar heel erg knap dat je dus gewoon jezelf bent, zonder dat je daar iets voor nodig hebt.
Ja, ja, dank je, ja.
Ja, ik vind het echt inspirerend, dus dat... Dank.
Ja, zeker. En ik denk ook echt dat die challenge die wij zijn aangegaan, voor mij was het een begon het zaadje met jouw podcast ook luisteren.
Oké, leuk.
Toen heb ik je het ook een keer geappt, omdat ik het zo interessant vond. En toen dacht ik, ja, het klinkt alleen nog... Jij begon het ook in het Instagram berichtje. Ja, en zit je er ook na te denken over te stoppen? En toen dacht ik, ja, voor een paar maandjes. Ja. Maar het voelt nu nooit meer drinken, voelt voor mij nu niet meer zo... ver weg als dat een jaar geleden klonk. Ja.
Nog een korte tip dan, want als je dan stopt, ga dan eventjes andere dingen doen op het moment dat je normaal zou drinken. Dus als je die vriendin nog wel wil zien, maar ga niet naar datzelfde café en dan spa rood drinken in plaats van witte wijn, want je systeem denkt echt er komt wijn en dat wordt heel ingewikkeld. Dus ga dan even lekker met die vriendin naar een nagelstylist of ga iets anders doen op het moment dat je dronk.
Ja,
ik ben bijvoorbeeld in het weekend veel meer mensen gaan uitnodigen voor de lunch, want 's middags zondag om 12 uur was bij mij niet de trigger om te drinken, in plaats van op zaterdagavond. Dat deed ik in het begin wel, maar dat maakt het zo lastig.
Maar het is ook heel ayurvedisch, want geef je gelijk even deze tip mee. Je wilt eigenlijk tijdens de lunch je grootste maaltijd eten. Dus dat is, dan verteert het beter.
Ja.
Dus dat is super goed. En als je dan toch begint met Ayurveda, kan je ook 's ochtends je tong even schrapen. Dan haal je de afvalstoffen eraf.
Glas warm water in de ochtend.
En daarna een glas warm water drinken. Ja. Nou, dus dan ben je al hartstikke...
Oh, dan ben ik weer, dan ga ik jullie boek lezen.
Ja, dat hebben we voor je.
Die krijg je van ons.
Ja, zeker. Dus mega dank dat je bij ons te gast wilde zijn. Heel inspirerend. Als mensen meer over jou willen weten, Koos VP op Instagram. En je begeleidt dus ook mensen met een traject.
Ik heb
dus
drankjeminder.nl drankjeminder voor platform. Online trainingen. Ja. En nou, als je meer wil weten, benader mij. Ik geef ook gratis tips en adviezen. Maar je kan ook bij mijn coaching zetten.
Ja, super fijn. Echt goed.
Dankjewel dat je er was.
Ja, leuk.
Nou, lekker KKV-thee.
Cheers.
Ja.
Proost. Proost, jongens.